En zo komen wij in Openbaring hoofdstuk 3. En voordat ik dan spreek over die kerkhervorming, want dat is toch eigenlijk wat het onderwerp is van deze brief aan Sardis, moet ik u zeggen dat hij niet maar begon in 1517, dat is het jaartal dat ik er bij heb staan, hè, bij de brief aan Sardis. Vanaf 1517, dat is het officiële jaartal, maar eerlijk gezegd, dat kwam ook niet zomaar ineens. Hè. U weet, 1517 was het jaartal, de datum weet ik niet uit het hoofd. Maar het was het jaartal dat Luther zijn 95 stellingen spijkerde, geloof ik, op de deur van de slotkapel in Wittenberg in Duitsland. Thüringen, wat het maar was. En dat gaf nogal veel deining. En die deining die is niet onopgemerkt gebleven. Die heeft Europa veranderd. Dat wil zeggen, het grote gewicht van de zogeheten kerkenvorming ligt eigenlijk niet eens zozeer binnen het christendom. Dat ligt zo in de politieke wereld, want het heeft de hele politieke machtsverhoudingen overhoop gegooid. Het is de aanleiding geweest tot, voor ons Nederlanders dan even, het is de aanleiding geweest tot de strijd tegen een Rooms-Katholiek Spanje, Karel de Vijfde, maar met nadruk Philips de Tweede. Het heeft ertoe geleid de onafhankelijkheid van de Nederlanden van Spanje. Dus de 80-jarige oorlog. Met de achtergrond daarvan. Natuurlijk ging het om politieke macht en politieke machtsverhouding. Maar het decor daarvan was inderdaad de zogeheten kerkhervorming. Want dat zette ineens een heleboel dingen op zijn kop. Per slot, als je serieus de Bijbel opent, en het is nou niet de echte gelegenheid om daarop in te gaan, maar als je nou echt wil weten hoe de Bijbel daarover schrijft, dan moet ik u zeggen dat sinds de opstanding van Christus, in elk geval tot aan de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen vanaf de opstanding van Christus tot in de opname van de gemeente, officieel God zich niet bezighoudt met de wereld. Let op het woord officieel. Ik zeg het er nadrukkelijk bij. Dat betekent niet dat hij er echt niks aan doet, maar dat betekent dat als hij er wat aan doet, doet hij dat dan toch in het verborgen. Hij oefent zo zijn invloed uit. Maar officieel niet. Officieel heeft hij zijn handen daarvan afgetrokken. Heb u dat nog? En wij als gelovigen leven in een wereld die van Gods wegen is losgelaten en overgegeven aan degene die dan dus de macht uitoefent, als hij het niet doet namelijk, de God deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, de Satan, de hinderaar, heb ik van de week geleerd. Weer van iemand anders, die gebruikt je dat woord in een boek, de hinderaar. Want zo steekt het in elkaar. En dan loop je toch, als je tot die gedachte komt, dan loop je toch op tegen het idee van vorsten bij de gratie Gods. Dat moet je dus wat uitleggen. En zeker als het dan nog vorsten zijn die zich eigenlijk teweerstellen tegen God en zeker tegen zijn woord. Heb je dat nog? Ik bedoel, is onze koning koning bij de gratie Gods? Ik heb er geen moeite mee. Maar was Philips de Tweede in de tijd koning bij de gratie Gods? U weet wel, die koning van Spanje die Willem altijd geëerd heeft, die koning hebben we het over. Hij maakte zich er toch last van. En er zit een hele filosofische brei zit daarachter om dat dan toch weer goed te praten enzovoorts. Maar het betekent dus dat die gelovigen, die christenen die de Bijbel ontdekten in plaats van de kerk en die Bijbelse leer hoger stelden dan de kerk, daarmee zich toch onttrokken op een of andere wijze aan het wereldse gezag. En niet alleen aan het kerkelijke gezag. En daaruit zijn de Nederlanden ontstaan. Eerst als een republiek en een paar honderd jaar later als een koninkrijk. Waar ze trouwens het Huis van Oranje binnengehaald hebben als bij de gratie Gods, hoor. Overigens. En ik ga daar niks over zeggen, want dat zou ik wel willen, maar dat ga ik niet doen. Je raakt in een ingewikkelde brei. Maar Bijbels kun je daar niet al te veel over zeggen, omdat de Bijbel zelf daar niks over zegt. Kortom, wij leven niet in oud-testamentische tijd. Dat kun je, wat daar gebeurde, Dat kun je niet als norm stellen voor onze dagen. Wij leven in de dagen waarin God het licht heeft uitgedaan nadat hij 4000 jaar gesproken had. Toen is het gestopt. En Romeinen, de eerste brief van het Nieuwe Testament, het meest fundamentele ook trouwens, meteen in hoofdstuk 1 zegt: God heeft de wereld overgegeven. Losgelaten. Willen ze mij niet, dan maar niet. En het werd ingeleid eigenlijk al door het Johannesevangelie, waarin bijna in alle hoofdstukken wel woorden staan van die strekking. Namelijk, het licht was in de wereld, maar het licht is uit de wereld verdwenen. Het is dag, maar binnenkort komt de nacht. Kortom, ik ben nu wel hier, maar wat zou je ervan zeggen als de Zoon des Mensen terugkeerde naar waar hij tevoren was? Heb je dat nog? Dat is het Johannesevangelie. Maar in die dagen leven wij. En ja, daar moet je dan in zien te redden. Maar de aardigheid is nu dat weliswaar die Luther die protesteerde tegen de ergste misstanden van de Rooms-Katholieke Kerk, de aflatenverkoop. Daar ging het hoofdzakelijk over trouwens. Hoe je dan aan 95 stellingen komt. Ik vind het knap bedacht. Ik had er 100 van gemaakt of ik had er bij 70 gelaten. Maar ja, daar spreek ik de man later nog wel eens over, hoe die daar nog bij kwam. Maar het was alleen maar de erge. U weet hoe dat was. Dus ze moesten een nieuwe kerk bouwen in Rome. Dus dat moest de grootste kerk ter wereld worden. Daar komt het eigenlijk op neer. De nieuwe Sint-Pieter. Genoemd naar Petrus, want die wordt beschouwd als de eerste paus. Met terugwerkende kracht alsnog, de arme man. Maar doe maar. Maar er was goud geld voor nodig. En wat ga je dan doen? Dan ga je vergeving van zonde verkopen. Hè? Ik vertel het nou ook iets te kort. Want het moest dan wel gepaard gaan met echt berouw. Maar ja, dat controleerde nooit iemand natuurlijk. Wat gecontroleerd moest worden was de aankoopsom. Weet u wel? Levensverzekeringen, zal ik maar zeggen. Vergeving van zonde, aflaatverkoop. Zo ongeveer was dat. En daar protesteerde de man tegen. En toen kreeg je dus de Rooms-Katholieke Kerk uitdrukkelijk tegen zich. Maar dat mag dan tot gevolg gehad hebben een complete politieke omwenteling in Europa. Dat is ook zo. Maar vanuit Bijbels standpunt bezien moet ik u dan toch zeggen dat hij niet zomaar de eerste was die in opstand kwam tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Sterker nog, hij was helemaal niet van plan om eruit te stappen. Hij had zo het idee dat er binnen de kerk wat veranderen moest. En dat denken nog steeds een heleboel mensen, ongeacht over welke kerk we het hebben. Toch? Men wil altijd wat veranderen. In de wereld moet dat ook, dat heet vooruitgang. Men gelooft altijd algemeen in de vooruitgang, sinds de evolutieleer. En vooruitgang betekent verandering, dus er moet wat veranderen. Is iedereen mee bezig, ook in de kerk en ook in de plaatselijke knijnenvereniging. Er moet wat geregeld worden, dat soort dingen. Dus ja, eigenlijk is het niks bijzonders. Maar ik moet u zeggen dat ook voor de dagen van Luther er nog wel wat actie was in strijd met de gangbare opvattingen van de traditionele kerk, de Rooms-Katholieken dus. Bovendien, van Luther is redelijk algemeen bekend dat er iemand aan hem vooraf ging, waar Luther als opvolger van beschouwd werd. Het was Johannes Hus in Bohemen, was dat. Hus betekent zwaan. Johannes Hus die is op de brandstapel geëindigd en hij wordt geacht gezegd te hebben: je kunt mij, of gans betekent het geloof ik, maar dan ben ik het even kwijt. Maar hij zei, maar na mij komt iemand en dat wordt dan een zwaan of zoiets. Zoiets was dat. Ik weet niet precies meer. En vandaar dat als je een kerkgebouw ziet met op de nok of op de toren een zwaan, dan weet je dat dat een Lutherse kerk is. Maar het idee stamt dus inderdaad van voor Luther. Maar ook Johannes Hus was niet de eerste. Want het hele punt is, maar dat staat zelden in de geschiedenisboekjes. Nou, in de kantlijnen en in de voetnoten. Voetnoten vroeger, hè, van die hele kleine lettertjes. Daar staat, wil dan nog wel eens vermeld worden dat er in een bepaalde periode of in een bepaalde streek ook een bepaalde groepering was. Een secte heet het dan al gauw. Een groepering was die dan toch iets ondernam en buiten de kerk om. En zo zijn eigen opvattingen had. Dat wordt natuurlijk altijd beschouwd als dwaalleren. En pas als ze erg lastig werden, als er gedonder van kwam, zal ik maar zeggen, dan haalden ze de kerkgeschiedenisboeken en anders blijven ze onvermeld. Maar ze zijn er altijd geweest. Buiten het kerkelijke instituut. Want er zijn altijd mensen geweest die het gezag van de Bijbel gesteld hebben boven het gezag van de kerk. Hoe moeilijk dat dan soms ook was. Want ja, wie had er nou een Bijbel, hè? Die werd geclaimd door de kerk en tegelijkertijd door de kerk verboden. Dus er was nog toch wel wat moeilijk aan te komen ook nog. Maar het is altijd geweest, dat is minder bekend. Het probleem is dat het via de actie van Luther op een of andere wijze het aan de oppervlakte kwam, omdat de kerk ineens gedwarsboomd werd. Niet door een groepering die over bepaalde dingen anders dacht, maar die de kerk dwarsboomde in een bepaalde commerciële bezigheid. Heb je dat nog? Die aflaatverkoop, die bracht goud geld op en je kan er nog naar gaan kijken. In de Sint-Pieter, te Rome. Want daar is dat geld voor gebruikt. Begrijp je wel? Dat was een commerciële actie waar het over ging. En toen de kerk daarin gedwarsboomd werd, toen kwam de Rooms-Katholieke Kerk in het geweer. En dat heeft nogal wat gevolgen gehad. Maar ja, je kunt de dingen uit de hand laten lopen. Dat gaat heel lang. Maar op een gegeven moment houdt dat dan op. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is altijd zo, hè? Dat is in de politiek ook zo. De machthebbers kunnen het volk onderdrukken. Dat kunnen ze heel lang volhouden. Maar op een gegeven moment ontstaat een revolutie. En dan houdt het op. Want die machthebbers hebben ook alleen maar de macht omdat hen die gegeven wordt. Gegund wordt. We nemen er genoegen mee. En dat is met onze Nederlandse overheid ook zo. Niet dat ik begrijp waarom wij er genoegen mee nemen, zuster, maar daar mag ik niet over spreken, hè? Nee. Maar vooruit maar weer. Ik hoop dat u een beetje begrijpt wat ik probeer te zeggen. Dat gaat altijd een keer fout. En dat is met die Rooms-Katholieke Kerk ook gebeurd. En die hele reformatie van niet alleen Luther, maar in Nederland vooral is Calvijn natuurlijk het meest bekend geworden. Meer dan Luther eigenlijk, uiteindelijk. Althans, Calvijn is de invloedrijkste geworden, althans in de Nederlanden. Maar het heeft wel geleid tot wat genoemd wordt de contra-reformatie. Dat is een actie binnen de Rooms-Katholieke Kerk dan weer. Waar ze toch wel tot het inzicht kwamen dat ze ver buiten hun boekje gegaan waren. En men heeft toen actie ondernomen om de ergste misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk weer, nou ja, terug te brengen, zal ik maar zeggen. Het was een heel ingewikkeld verhaal geweest. En verder moet ik u zeggen dat inderdaad in de reformatie, waar het kerkelijk gezag dus ondermijnd werd, dat wil zeggen waar de ketters, de reformatoren, zich van die kerk niks meer aantrokken, kreeg je natuurlijk meteen ook al die verschillen van inzicht tussen de diverse reformatoren. Die wij gewoonlijk beperken wij dat tot de twee grote mannen, Luther en Calvijn. U weet, Duitsland is niet Calvinistisch geworden, maar Lutheraans. En wij in Nederland, althans de noordelijke Nederlanders, zijn Calvinistisch geworden. Om redenen die ik nou niet hoef uit te leggen. Ik denk dat het gewoon iets van doen heeft met de volksaard. En dat de Nederlanders, als je ze zo kunt noemen, dat die gewoon zich beter thuis voelden bij het Calvinisme. Dat zou ik ook wel uit kunnen leggen, maar ik heb niet de behoefte om dat te doen. En wat ik dus wel nou even gedaan heb, is zeggen dat je niet Calvijn de schuld moet geven van de volksaard der Nederlanders. Want ik geloof niet dat dat door Calvijn komt. Ik denk dat het andersom is. Die volksaard was er. En daarom voelden ze meer voor Calvin dan voor Luther. Calvin was de man die vond dat je een sterke, maar vooral christelijke overheid moest hebben. En Nederland zag daar wel wat in. Zeker met de Oranjes in die dagen. Want we hebben er een paar gehad achter elkaar. Hele grote. Na Willem ook nog. En Maurits en Frederik Hendrik en Willem II enzovoort. Waren zeer belangrijke mannen voor de opbouw van onze landen. En sindsdien hebben we ook dat begrip van God, Nederland en Oranje. Weet u wel. Wij willen een sterke overheid, wij Nederlanders. Ja. Het is nu eenmaal zo. Luther keek er anders tegenaan. Die zei, het is mooi dat er een overheid is, maar we hebben er weinig mee te maken, want we zijn kinderen gods. En voor zover we in de wereld leven, is dat een andere wereld. En daar moeten we ons weliswaar onderwerpen aan de overheid. Dat vond hij wel. Maar ons er niet mee bemoeien, dat was een zaak van de overheid zelf. Die was verantwoordelijk voor God en die moest het maar uitzoeken. Maar Calvinisten vinden dat het zo niet moet. En ik denk dat Calvin wat dat betreft, of dat Luther wat dat betreft, dichter bij de Bijbel stond dan Calvin. Dat was in meer opzichten trouwens zo. Omdat Luther gewoon zei, wat ik ook altijd zeg, dit is onze wereld niet, daar horen wij niet bij. Wij zijn kinderen gods. En voor zover we dan toch in de wereld leven, nou ja, hebben we te doen met de overheid. Het is een instelling van Gods wegen. En degene die daar deel van uitmaken, zijn daar verantwoordelijk voor. Wij niet. Heb je dat nog? En Luther was ook de man die glashard leerde, wat ik ook altijd leer. En ik heb er een gedonder over gehad, mensen. Dat de gelovige twee naturen heeft. Een oude mens en een nieuwe mens. Maar dat is gewoon wat Luther uitgebreid leerde. En waar de oude mens veroudert, zal ik maar zeggen, daar wordt de nieuwe mens vernieuwd van dag tot dag. Enzovoort. En als nieuwe mens zijn we hemelburgers. En als de oude mens zijn we burgers van Turingen of waar we maar burgers van waren. En hebben wij van doen met de menselijke overheid enzovoorts. En dat beweer ik ook, natuurlijk. Want ik geloof dat het Bijbels is en ik heb het niet van Luther geleerd. Geloof dat van mij. Ik heb het niet van Luther geleerd. Maar die leerde precies hetzelfde. Stond er wat dichterbij. Maar aan de andere kant, er is heel wat verdeeldheid in geweest. Ik moet er bovendien nog steeds de inleiding bij zeggen dat helaas Luther en Calvin allebei de leer van uitverkiezing aanhingen. En als kort commentaar erop zeg ik dan, nou ja, Luther heeft kort na die kwestie van die stelling, een paar jaar daarna, heeft hij een stuk geproduceerd over die leer van uitverkiezing, die hij ten volle onderschreef. Maar hij heeft er daarna nooit meer een woord over gezegd of geschreven. En zijn veronderstelde opvolger Melanchthon heeft daarna het zaakje wat bijgesteld. Zeg ik dat netjes genoeg zo? Heeft die uitspraken van Luther dan toch zwaar verzwakt over die predestinatieleer, zodat je in de Lutherse kerk, of hoe noem je dat, in het Lutheranisme, die leer van uitverkiezing eigenlijk niet meer tegenkomt. Niet echt tenminste. Maar Luther zelf heeft het wel gepropageerd. Maar Luther zelf heeft in de loop van zijn leven nogal wat bijgeleerd, hoor, overigens. Maar dat terzijde, van Calvin wordt gezegd dat hij de leer van uitverkiezing slecht geformuleerd heeft. Niet goed heeft onderbouwd. Maar dat zijn opvolgers in de loop der tijd dat verder beter onderbouwd hebben, beter ontwikkeld hebben en gemaakt hebben tot een kerkelijke dogmatiek. Dat wil zeggen, Calvin die hing ook de leer van uitverkiezing aan, maar het is daarna nog veel sterker geworden, terwijl in het Lutheranisme die uitverkiezingsleer van Luther dan toch verzwakt is. Daarna moet ik zeggen, die beiden hebben niet de leer van uitverkiezing uit de Bijbel gehaald in de eerste plaats. Het waren geleerde mannen, zij hadden het van Augustinus. Dat wil zeggen, dat was al veel ouder, die hele leer. Het was niks nieuws. Ik vind het een verschrikkelijke leer, zoals het geleerd wordt in ieder geval wel, omdat wat men er ook tegen inbrengt en hoe men het ook weet in te kleden, het betekent altijd dat de consequentie is dat u en ik, dat wij mensen, aan onze zaligheid niks kunnen toedoen of afdoen. Want zeker de Calvinistische leer van predestinatie, leer dat God tevoren niet alleen al bepaald heeft wie er wel behouden wordt, maar ook wie er niet behouden wordt. En daar is geen tussenweg mogelijk. Met andere woorden, uw lot is al bepaald en dus kunt u er zelf niks meer aan doen. Dat is wat men daar leert. En daarmee heb je een leer ontwikkeld die je overal ter wereld tegenkomt. In godsdienstige kring, maar ook daarbuiten. Ook daar waar men helemaal niet godsdienstig is. Dat is een kleinere groep, maar die is er nou eenmaal ook. Een leer namelijk die zegt, wij mensen zijn nou eenmaal, ik zal een Oosterse filosofie aanhangen even. De leer die zegt, wij zijn nou eenmaal onderdeel van deze wereld, van de kosmos. En wij zijn er een klein onderdeeltje van. U weet wel, zo'n klein radertje in het gehele uurwerk. Of was het de versnellingsbak, dat weet ik niet. Maar goed, een klein radertje daarin en ons lot is daarmee bepaald. Wij kunnen niet anders, wij zijn nou eenmaal zo. En we hebben nou eenmaal die plaats en we zijn als zodanig geboren. En er is niks verder aan te doen. Kortom, dat heet gewoon fatalisme. En dat vind je overal terug. En als u mij vraagt, ik neem aan dat u mij dat vraagt, ik denk dat die leer van uitverkiezing, waar we het nu over hebben, dat het een vermomde vorm is van fatalisme. Je kan er toch niks aan doen. Daar komt het op neer. En men verwacht eventueel dat God misschien nog wat gaat doen. Maar de Bijbel leert, God heeft er alles aan gedaan. De Bijbel leert, God heeft de zaligheid tot stand gebracht, zonder ons. En voordat wij er maar waren, en zonder met ons te overleggen, dat wil zeggen, dat is zijn werk, daar kunnen we niks aan toe of afdoen, maar onze verantwoordelijkheid is wel dat wij zijn werk aanvaarden en er zo deel aan krijgen. Heb je dat nog? Ik bedoel, God had via Noach de ark laten bouwen. En ieder die wil, kon erin. Maar men wilde niet. Het waren er maar 8. Als ik alleen de mensen tel, dus. Hè. Ja, nou, dat is het dan. Moeilijker mag het niet zijn. De Bijbel is er duidelijk genoeg over. Er blijven geen vragen over en de hele problematiek niet. Niks van het alles. Behalve dan dat wij, dat onze gedachten soms op hol gaan. Dat is het nadeel van als je verstand hebt. Dan kun je denken namelijk. En, nee, niet dat velen dat doen, maar sommigen wel. Moeilijk, hè? Ja. Maar sommigen wel. En dan vragen ze zich af, hoe komt het nou dat ik bijvoorbeeld wel tot geloof kom en die ander niet? Hoe komt het nou dat ik altijd gezocht heb en anderen willen er zelfs maar niet van horen als ik het ze vertel? En ik kan u daar geen antwoord op geven. Hoewel ik wel enige suggesties heb, maar ik voel niet de minste behoefte om daarop in te gaan. Omdat de Bijbel domweg zegt, je bent zelf verantwoordelijk. En je mag blij wezen als het voor jou niet zo'n moeilijke keuze was. Om te kiezen om je te vertrouwen te stellen op de Heer. Voor anderen is dat soms moeilijker. En dat komt weer omdat niet alle mensen gelijk zijn. Mocht u dat denken, dat alle mensen hetzelfde zijn, dan moet ik u zeggen, dat is niet zo. Dat heeft ook maar eens iemand uitgevonden, uitgedacht. En sindsdien moeten we allemaal doen of dat zo is. Maar het is helemaal niet zo, hè. En dus voor de een is het makkelijker en voor de ander is het moeilijker. Ja, meer kan ik niet zeggen. De Bijbel zegt gewoon, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Kortom, en de Bijbel zegt dat het gepredikt zal worden aan alle mensen. En dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus was voor alle mensen. Maar ook dat alleen diegenen die geloven er deel aan krijgen. En waar God de mensen oproept om tot geloof te komen, betekent het dus dat hij niet degene is die ons dat geloof geeft of zoiets. Wel dat geloof in de boodschap verwekt wordt door de boodschap zelf. Maar die boodschap zelf verwekt ook ongeloof. Hebben jullie dat nog? Kortom, de verantwoordelijkheid ligt heus bij onszelf, individueel. En als u vraagt, hoe komt het nou dat zo'n, want dan grijp ik weer terug naar Openbaring en de kerkgeschiedenis, hoe komt het nou dat zo'n kerkelijk instituut zoveel macht kan ontwikkelen dat het in de praktijk de dienst uitmaakt in de wereld? Waarbij de paus hoger staat dan de grootste keizer, weet u nog? Hoe kan dat? Omdat de mensen graag van hun eigen verantwoordelijkheid af willen. En iemand anders aanwijzen of erkennen, aanwijzen actief of erkennen passief, als iemand die het voor hun gaat regelen. En dan kunnen zij zich daarachter verschuilen. Let maar op, je vertelt iemand, je probeert iemand het evangelie te vertellen, en dan zegt zo iemand, ja, maar ik ben Rooms-Katholiek. Ik wilde niet meteen zeggen, ja, maar ik ben hervormd of gereformeerd of ik ben wat ik maar ben. Daar gaat het toch niet om. Het ging erom of je gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar wat doet men? Men vlucht weg voor God binnen de kerkmuren. Daarmee aan mij demonstrerend dat God daar dus kennelijk niet is. Dat is mijn conclusie dan, maar misschien ben ik te voorbarig. Bent te voorbarig. Want overal waar ik ben, is de Heer ook. In mij. En overal waar gelovigen zijn, is hij in hun midden. De Heer trekt zich van kerkmuren namelijk ook niks aan. En ik ook niet. Daar heeft er niks mee van doen. Maar men verschuilt er zich achter, omdat mensen weglopen voor hun eigen verantwoordelijkheid. En daarom groeien die machtsinstituten, weet u wel. Ze moeten het oplossen. Wij zeggen wel eens, als die scheks gaat, dan zeggen we, de politie moest er naar kijken. He? Of kunnen er niet regels voor gemaakt worden? Kunnen er niet wetten voor gemaakt worden? Kunnen we niet een commissie instellen? Een ministerie inrichten? En dat soort dingen meer. He? Wat doen we om te voorkomen dat we nog eens oorlog krijgen in Europa? We maken een verenigd Europa en stellen er nog een regering boven, weet u wel. En dat hebben we dus gedaan. Maar het is allemaal om weg te lopen voor de verantwoordelijkheid die wij als individuen hebben. Nee, we hebben ook collectieve verantwoordelijkheden, dat weet ik. Maar ik begin bij de basis. En de basis is gewoon de individuele mens. Hij vlucht achter het instituut. Wat hoor ik van de... Ik vertel die dingen wel vaker. Ik had weer een nieuwe. Van de week liep Vlaardingen, half Vlaardingen liep onder water, heb ik begrepen. Bij die storm van de... Wanneer was dat, dinsdag? Van de week. En toen kwamen de klachten van waarom ze die sluizen dan niet dichtgegooid hadden, want dat zou het niet gebeurd zijn. Nou, dan hoor je zo, dan wordt er iemand geïnterviewd die daar dan over gaat. En die komt dan gewoon vertellen, nee, er zijn regels voor, pas als het water hoger komt of denkt te komen, schijnt te komen, dan 3 meter boven het Amsterdamse pijl, dan gaan ze dicht. En dat hebben we afgesproken, daar hebben we ons aan gehouden. Kortom, Vlaardingen staat onder water, maar er is niks misgegaan. We hebben ons gehouden aan de regels. Er is dus ook niemand verantwoordelijk. Zijn die regels? En waar zijn die regels dus voor? Om niemand personen te kunnen aanspreken. Dat iedereen zijn handen kan wassen, zegt het heeft al miljoenen schade veroorzaakt. Ik weet niet, ik roep maar wat. Bij wijze van spreken, het heeft miljoenen schade veroorzaakt. Maar er is niemand aansprakelijk. Want er staat in die regels, en dus is er niemand aansprakelijk, daar zijn ze voor. En het is met de wet, sprekend over Calvinisme, sorry, met de wet ook zo. Waarom gaan die mensen gebukt onder zware wetten en regels voor het dagelijks leven? Ik had beter misschien de Joden als voorbeeld kunnen nemen, het orthodoxe Jodendom, maar het christendom kan er ook wat van. Waarom is die wet daar? De Bijbel zegt, we zijn vrij van de wet. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Als het een beetje wil en we zijn sterke gelovigen, dan hebben we alle dagen feestdagen. Nou, er staat dan gedenken wij alle dagen. En niet maar één dag in de week. Hebben jullie dat nog? Voor ons is het alle dagen kerstfeest en Pasen en Sinterklaas. En wat dan. Oh nee, niet. Nou ja. Wat het maar was ook alweer. Maar waarom hebben ze dat? Om van hun eigen verantwoordelijkheid af te komen. Ze kunnen zeggen, wij houden ons toch aan de regels. En dan zijn ze niet meer aansprakelijk. Die staan straks voor de Heer. En dan vraagt de Heer, waarom heb je zus en waarom heb je niet zo? En dan zeggen ze gewoon, ja, dat was nou eenmaal zo, was ik nou eenmaal opgevoed. Want in die kringen zegt men dat, hè. Zo zijn wij nou eenmaal opgevoed. Want als je ze het evangelie brengt, zeggen ze, ja, maar zo zijn wij niet opgevoed. En dan houdt het weer op en dan verschuilen zich achter opvoeding, kerkelijk systeem en wettig systeem. Het zij van een zogeheten kerk, het zij van de burgerlijke overheid of wat het ook maar is. En de individu draagt geen verantwoordelijkheid. En degenen die boven ons geplaatst zijn, vinden dat ook. Die zeggen het volk is dom en wij zullen het wel voor ze regelen. En als ze dan te weinig stemmen krijgen, want we zijn een democratie, dan zeggen ze van hogerhand, we gaan het volk nog maar een keer beter uitleggen. Want ze hebben het niet begrepen. Het is allemaal stom volk. Zo kijken ze op ons neer. Echt waar. En wat de Bijbel, want het gaat me niet om politiek of kerkelijke systemen, waar het me om gaat, is dat de Bijbel leert dat u en ik persoonlijk verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. In de eerste plaats naar de Heer toe. Al dat andere, dat is nou ons onderwerp niet. En waarschijnlijk nooit. Wat mij betreft. Maar doe maar. Als moet dan moet het. Maar in de eerste plaats naar de Heer toe. Hij geeft ons zijn woord. En hij geeft het niet aan een kerkelijk instituut. Ook niet aan een burgerlijke overheid die er dan tussen zit. En die ons komt vertellen waar we ons wel aan moeten houden. En wat we niet moeten geloven en al dat soort dingen meer. Maar in de praktijk werkt het wel zo, hè? Als mensen vragen hebben over de Bijbel of over God, dan gaan ze naar een kerk. Dan gaan ze daar vragen. Aan een dominee of een pastoor. En weet die veel? Die hoeft alleen maar het instituut in stand te houden. Nee, ik weet dat het veel te zwart-wit is. Maar je moet het toch in het algemeen een keer kunnen samenvatten. Ik hoor vaak genoeg de vraag, waarom horen wij dat in onze kerk nooit? En dan zeg ik, ja, dan moet je dan maar bij jullie kerk vragen, maar niet bij mij. Waarom horen jullie dat nooit? Ja, daar heb ik wel een antwoord op, maar. Hè? Omdat het instituut er geen belang bij heeft. En zeker geen belang heeft bij de individuele vrijheid van de gelovigen. Want dat willen ze niet. Ze willen de gelovigen in hun macht hebben, met de beste bedoelingen. U weet wel, om de gemeente, de kudde bij elkaar te houden en om de lieve vrede te bewaren. En dus mogen die arme schaapjes, ik bedoel die gelovigen, mogen bepaalde dingen niet horen. Toch? En bepaalde dingen niet weten. En dus wordt ze wat verteld wat misschien zijn dan toch bij elkaar houdt. Al is het dan ook gelogen, maar dan zijn leugens om best wil. Zo werkt het in de praktijk. En zo werkt het in de hele wereld, hoor, en in het christendom ook. En het wordt dus levensgevaarlijk als er ineens mensen zijn die zeggen, ja, maar in de Bijbel staat het anders. De kerk heeft het in de tijd opgelost door de Bijbel tot verboden boek te verklaren. Of straffen dus doods. Rooms-Katholieke kerk, nog. De Bijbel was een verboden boek, stond op de index. Want stel je voor dat die christenen, die kerkleden, ineens de Bijbel zouden lezen en zouden begrijpen wat daar staat. Laat staan geloven wat daar staat. Dat kan het instituut niet hebben. En dat is nu nog zo. Mijn ervaring, misschien mag ik langzamerhand zoiets zeggen, na een jaar of 40 of langer. Mijn ervaring is dat in het algemeen De kerkelijke instituten, of je dat nou met grote letters of kleine letters schrijft, doet er niet toe, dat die over het algemeen bang zijn. Voor iemand te ziek die niet lid is van een kerk, maar wel de Bijbel opent. Daar zijn ze bang voor. Want het brengt verdeeldheid. Het brengt onrust in de gelederen. Enzovoorts. Dat meen ik echt. Dat is hoe het in de praktijk gaat. En ik kan dat niet helpen. Ik betreur dat ook. Maar ja. En ik ben er niet op uit een nieuw instituut te stichten of zo. In de zin van concurrentie. Of iets dergelijks. Daar kan het niet aan liggen. Maar waar het dus in werkelijkheid om gaat, is die tegenstelling, dus echt waar, de tegenstelling tussen het gezag van de kerk en het gezag van de Bijbel. Dat is waar het in werkelijkheid altijd over gaat. En bij gelegenheid, ach, ik neem daar de moeite niet toe om u dat te demonstreren, want dat zou ik kunnen doen, maar bij gelegenheid zegt men dat ook gewoon, hè? Ik kwam laatst nog iets tegen, die had het over de tegenstelling tussen de Bijbelse exegese en de christelijke dogmatiek. En dat dat van alle eeuwen is, de discrepantie, het verschil tussen wat je dus gewoon leest in de Bijbel en de dingen die je vindt als je de Bijbel uitlegt, exegese, enerzijds. En aan de andere kant, dat wat de dogmatiek, dat wil zeggen de overgeleverde traditionele leer. Dat daar verschil in zit. En dat geeft men gewoon toe. En men zegt dat dat komt omdat die leer natuurlijk later ontwikkeld is dan de Bijbel. En dus dat de inhoud van de Bijbel eigenlijk verouderd is. En dat wij het nu beter weten. En ook verstandiger en intelligenter zijn. En wij leven in een volwassen, vol ontwikkeld christendom, zal ik maar zeggen. En in de Bijbel moest dat allemaal nog tot stand komen. En daaruit verklaart men dan het verschil. En dan geeft men dus gewoon toe wat ik er straks zei. Namelijk dat in de praktijk wat de instituten leren losstaat van wat de Bijbel leert. Want het wordt onderwezen niet op gezag van de Bijbel, maar op gezag van de traditie. Let maar op. Let maar op. En men begint te citeren, want het is toch zo, en dan komt er een citaat. En het is heel dikwijls niet uit de Bijbel. Maar van Calvijn. U weet wel, er woont in de mens geen goed en is geneigd tot alle kwaad. Kent u die uitdrukking? Ja, die is van Calvijn. Of over God die gereed staat, of Christus die gereed staat te oordelen de levenden en de doden. Komt het een of andere geloofsbelijdenis. En zo verder. En de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. Komt uit de catechismus. Dat zijn dingen die staan niet in de Bijbel. Men heeft ze bedacht. Om nog maar te zwijgen over de kinderdoop en die verbondsleer die daaraan gekoppeld is enzovoort. Daar vind je in de Bijbel niks over. En dat geeft men ook wel toe, hoor. Maar men vindt dat het zo zou moeten zijn en dus hanteert men dat. En daar zit het grote probleem. En nu kan ik dit gaan lezen wat hier staat. Hè? Er staat, schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. De stempel Sardis wordt erop geplaatst. Dat wil zeggen, het gaat om ontkomen. Uit dat kerkelijke systeem dus. Hè? Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werk, dat is uiteraard Christus en het verwijst naar openbaring 1, die uitdrukking. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Nou ja, wie ben ik, maar ik zou zeggen, het kan niet beter gezegd worden dan zo. Maar het is wel grof gezegd. En daar ben ik altijd wel blij mee, want ik weet wel dat ik ook wel de neiging heb om de dingen grof te zeggen. Dat wil zeggen, heel kort samen te vatten en dan zwart-wit, zonder grijstinten. Maar hier staat het ook, hè. Gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. En dat is dus een uitspraak over het protestantisme als zodanig. Zijt wakende, maar het had net zo goed kunnen zijn, wordt wakende. Word wakker. en versterk het overige, het overblijfsel is dat. Het overige, het is een synoniem voor sadis, een overblijfsel. Versterk het overige dat sterven zou. Dat wil zeggen, toch een beetje leeft, maar als je niet oppast, sterft het alsnog. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Wat er dus staat is dat er op zich sprake was van een goede ontwikkeling. Maar dat het niet volgevonden is. Dat wil zeggen, dat werk is halverwege gestopt. Nou ja, halverwege, dat weet ik niet. Maar het is niet voltooid. En daar zijn voorbeelden genoeg van te geven. Dat het niet voltooid is. Ook niet in de zogenaamde nadere reformatie, want dat kwam dan ook nog een keer. Hè? Verdere uitwerking daarvan. Zoals ik het inschat, heeft dat meer kwaad gedaan dan goed. Omdat hoe meer men over bepaalde ontwikkelingen filosofeert en schrijft, hoe meer het leven eruit gaat. Hoe meer het dan toch weer geregeld is en vastgelegd is in procedures en wat het maar was, en regeltjes en wetmatigheden enzovoort. En het gaat vanzelf dood. Het leven gaat eruit. Dat kan je missen. Dit is ook wat in de praktijk gebeurd is. En om het dan eenvoudig te houden, ook voor degenen die dan wat minder van die geschiedenis weten. Nee, die reformatie is niet volgevonden voor God. In de eerste plaats, het is ontaard in ieder geval in weer nieuwe kerkelijke instituten, meteen al. In Nederland zeker. Onder de naam van Calvijn, meteen. Luther niet, hè. De Luthersen die hebben hier geen voet aan de grond kunnen krijgen. Willem van Oranje was oorspronkelijk, kwam uit de Lutherse familie, overigens. U weet wel, Willem de Zwijger. Uit die hoek kwam hij dus ook. Hij kwam weer uit wat wij nu Duitsland noemen. Was van Lutherse afkomst, maar is opgegroeid aan het hof van Philips II, Rooms-Katholiek dus. En in de dagen die volgden, koos hij dan toch niettemin voor het Calvinisme. Daar was trouwens ook wat meer plaats binnen het Calvinisme voor de adel en voor de burgerlijke overheid, omdat die geacht werd bij de gratie Gods te regeren en werden beschouwd als instrumenten van God. Dat was bij Luther niet zo, dus het ligt voor de hand. Maar niettemin, het werd Calvijn. Maar het werk is gestopt. Dat wil zeggen, het is weer verzand in een wetmatig systeem. En leerstellig, ja. Ja, misschien weet ik er niet genoeg van, maar dat zou best kunnen. Maar wat ik weet is, oké, er is een groepering ontstaan buiten de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is jammer, want het was mooier geweest als de kerk zelf hervormd was geworden, toch? Maar goed, er is een groepering ontstaan buiten de Rooms-Katholieke Kerk. Die hebben meteen van alles gedaan om zich te beschermen. Want het was natuurlijk een dreigende situatie. Want het waren ketters, weet u wel. En ze werden vervolgd. Dus ze wilden wel even zekerstellen wie er wel bij hoorde en wie niet. Nou ja, dan begin je al met het schrijven van statuten. Nou ja, van geloofsbelijdenissen. Of van Duitse leerregels. Of wat je maar doet dan. Zo komen we aan heel wat van die zogeheten geloofsbelijdenissen. Wij denken ook dat dat moet, hè. Dat je dat moet hebben. Je moet toch een soort geloofsbelijdenis samenvatten van wat je gelooft. Ja, dat heeft men uitgevonden om te kunnen bepalen wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. Maar tegelijkertijd sticht je dus weer een instituut. En dan loopt het weer vast. Want het instituut staat onder leiding van het bestuur. Maar de gelovige zou staan onder het bestuur, de leiding van de Heer Jezus Christus, dan wel van de Heilige Geest. En daarna kunnen we gaan discussiëren over de vraag of God gebruik maakt van instituten. Huh? Ik hoorde Karel Hoekendijk nog zeggen. Dat was een goede. Zelfs een vriend van me eigenlijk. We waren het op een heleboel dingen volstrekt niet eens. Hoewel we wel een tegelijksoortige muzikale smaak hadden. Dat dan weer wel. Maar Karel Hoekendijk, de vader van Ben en Frans. Goed. Maar ik hoorde het hem nog zeggen. Hij zei, God gebruikt geen organisaties. Hij gebruikt mensen. Leden van zijn lichaam. En dat is het dan. En dat geloof ik ook. Zo is dat. En zodra je dus gaat organiseren, dan moet je oppassen, want voordat je het weet heb je de Heer buitenspel gezet. Hè? Zo werkt het. Ja. En gek, men doet dat, men denkt dat men van het instituut en van de regels van de kerkelijke wetgeving, dat men daarvan op aan kan en dat men zich daarachter kan verschuilen. En dat betekent tegelijkertijd dat men dus geen vertrouwen heeft in de Heer. Anders had men het niet nodig. Toch? Dat zijn moeilijke dingen, hoor. Nou ja, moeilijk. Ze zijn zeer fundamenteel. En daar gaat het me om. Maar ik zal een voorbeeld geven. Er staat hier, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Nou, in de eerste plaats. Men had nog een paar andere dingen uit die kerkelijke leer, had men los moeten laten. Niet alleen het idee van dat je vergeving van zonde dus ook, althans tot op zekere hoogte, dan ook voor geld zou kunnen kopen of zo. Er is nog wel wat meer. Zoals dat was, die leer van predestinatie. Die hebben ze gewoon overgenomen. Zoals daar was, schrikt u niet. Zoals daar was de leer van, we hebben een God, maar die bestaat uit drie personen. En niettemin, we geloven in één God. Nee? Wat begrijpt u dat niet? Nee, dat begrijpt niemand. Maar het is ook niet bijbels, maar dat stond nou eenmaal in een oude geloofsbelijdenis uit Nicea. Uit de dagen van keizer Constantijn, begin van de brief aan Pergamus, weet u nog. En men is er nooit afgekomen. En toch, het is volstrekt onbijbels. Die leer als zodanig is onbijbels. Nee, ik geloof in God. Ik geloof dus in de Vader. Ik geloof ook in de Zoon. Ik geloof ook in de Heilige Geest. Maar ik geloof niet in een drie-enige God volgens de leer van Nicea. En meer kan ik er nou niet over zeggen. Men is ermee blijven zitten. Men had bijvoorbeeld ook wel eens kunnen afrekenen met de instelling van de kinderdoop. Iedereen weet, en in elk geval elke theoloog weet, dat het volstrekt onbijbels is. Ze aarzelen niet, nou ze aarzelen wel, misschien, maar ze zeggen dat ook meteen. En daarna vertellen ze dat ze het toch verstandiger vinden om het zo te doen. Omdat het ook veel praktischer is. En het heeft een nuttig effect op de cijfers, de statistieken met betrekking tot aantal lidmaten van het kerkgenootschap. Nee, dat is eerlijk waar. Dus in alle ernst hebben ze mij dat uitgelegd. Ik zeg, nee, natuurlijk is het niet bijbels. Maar het is door omstandigheden geboren en er zijn goede redenen, ook leerstellige redenen voor om het toch zo te doen. Maar het is volstrekt onbijbels. Maar het wekt de indruk alsof God kleinkinderen heeft. Kent u die uitdrukking? God heeft geen kleinkinderen. Elk mens moet zelf tot geloof komen. Ik weet niet waar de uitdrukking, wie die uitdrukking oorspronkelijk het eerst gebezigd heeft. Want er worden verschillende namen genoemd in dit verband. Ik meen ook Hoekendijk, maar dan de vader van die Karel. Kees, dominee Kees Hoekendijk, C.J. Hoekendijk, kent u die ook nog? Tijdgenoot en medewerker bij gelegenheid van Johannes de Heer. Zendeling in Indië. Nee? Oké, nou laten we zitten. Maar God heeft geen kleinkinderen, dus men had zich daarvan moeten ontdoen. Dan heb je nog de mis, weet u wel, de leer van de transsubstantiatie. He? Dat is idee. In de mis heb je de brood en wijn, hè? De ouwe en de wijn. En in de mis verandert bij de gelegenheid, verandert die twee dingen veranderen in respectievelijk het vlees en het bloed van de Heer Jezus. verandert daarin. Dat kan je wel niet zien, maar niettemin, dat is wat men gelooft. En de uitleg is dan ongeveer dit. Het is een beeld van zijn dood, maar als je het tot je neemt, dan kom je daardoor dan weer tot leven. Het zet zich om in leven, enzovoorts. En daarom is het ook een van de sacramenten, zo noemt men dat in die kringen. Dat zijn de dingen die sacramenten zijn bij hun, dingen die noodzakelijk zijn om zalig te worden. Maar een klein beetje, als ik iemand beledig of zo, sorry, dat is niet de bedoeling, maar ik zeg het gewoon maar open. Een klein beetje bijbelstudie leert ons snel genoeg dat het brood en wijn van het avond, maar ik heb het niet over de aal van de mis, ik heb het over het brood en, in de Bijbel hebben we het over, hè? Dat brood en wijn van het zogeheten avondmaal in de Bijbel zijn een uitbeelding van de levende Christus aan wie wij deel hebben. Wij eten zijn vlees en drinken zijn bloed. Dat staat gewoon letterlijk in het Johannesevangelie. Hebben we die nog? Het is niet een beeld van de dood, het is een beeld van leven. Maar in de kerkelijke traditie, waar men zich verbonden had aan de wereld en een plaats innam in de wereld en het bestuur daarvan, heeft men toch geleefd in het bewustzijn dat men op een of andere wijze dood was. Men heeft er alles aan gedaan om de connectie met het leven terug te grijpen. Maar met een Bijbel dicht lukt je dat niet. En als de weg tot God moet gaan via het kerkelijke instituut en uiteindelijk via de paus in Rome, ja, dan lukt je dat dus niet. Dus men werd gebiologeerd door de dood van de Heer Jezus. Daar hebben we ook de crucifix aan te danken. U weet wel, met corpus, met lichaam op het kruis. Gefascineerd door de dood. En hoe in vredesnaam komen wij tot leven met een Bijbel dicht? Het antwoord is, dat kan niet. Maar men had ermee af moeten rekenen met dit soort dingen. Dan heb je nog een leer die de kerk beschouwt, of een deel van de kerk beschouwt, als de bruid van Christus. Nee, eerst heel de kerk. En dat vond men toch wel wat vreemd, want er waren nogal wat leden van de kerk waarvan men dacht, ja, dat kan natuurlijk nooit de bruid van Christus zijn. Die mensen die leven daar, dat kan helemaal niet. Dus dan heeft men weer mensen aangewezen die dat dan weer wel zijn. Heb je dat? Nou ja. Maar wij zitten er nog steeds mee, met die gedachte. Dat de gemeente een vrouw is. Maar het is niet zo, de gemeente is een man. Nee, het woord is een vrouwelijk woord, maar het ding is mannelijk. Een mannelijk lichaam heet het. Geroepen tot zo'n stelling. Maar dat heeft men nooit kunnen begrijpen. In de vertaling is het ook wegvertaald, hè? Dan staat er aanneming tot kinderen in plaats van zo'n stelling. De reden daarvoor is dat men de gemeente ziet als vrouw. Overgenomen van de Rooms-Katholieke Kerk. En waar het daarvoor vandaan komt, weet ik niet. Dat is een leer die men daar ontwikkeld heeft. Zie? Dan heb je nog, ik doe dat maar uit mijn hoofd, hè, dan heb je, men had het los moeten laten. Daar is niet zoveel bijbelstudie voor nodig. Dan heb je nog, maar daar hadden ze helemaal geen belangstelling voor. Niet echt voor de eschatologie, voor het profetisch woord. Maar ze hadden ook eens los moeten laten het idee dat het Rome van de keizers, van onder Nero en de christenvervolging, dat Babel was en dat daarmee dus de profetieën over de antichrist al vervuld waren. Nou ja, de reformatoren hebben dikwijls gedacht dat diezelfde profetieën van toepassing waren op de paus in Rome. De paus in Rome. En dat hij de antichrist was. Want dat was nog moeilijker, want ja. En we zitten er nog mee, want wij lezen nog steeds Babel in de Bijbel. En wij protestanten worden geacht te denken dat dat Rome is. Maar het is niet zo, het is Babel. En men denkt dat nog steeds, ook in onze kringen denkt men nog steeds dat de antichrist, dat was de paus. Ja, niet iedereen, maar er zijn er zat die dat nog denken. En mochten ze daar al van verlost zijn, van die gedachten, dan denken ze toch nog dat het antichristelijk rijk een rijk is dat vanuit Rome geregeerd zal worden. En dus dat het antichristelijke rijk gevormd wordt door Europese landen. Maar het is niet zo. Het zijn Arabische landen. En het gaat niet over Rome, het gaat over Babel. Hebben jullie dat nog? Men heeft de dingen niet voldoende losgelaten. Bovendien is men helemaal niet ontkomen aan het humanisme. Aan Erasmus, zeg maar. Die dan toch wat ingang gehad heeft in de kerk, ook in de Rooms-Katholieke kerk nog van die dagen. En soms denkt men dat zelfs de kerk, de reformatie uit het humanisme, uit Erasmus is voortgekomen. Dat is helemaal tragisch als dat zo zou zijn. Ik geloof dat namelijk niet, dat het zo was. Maar ik geloof wel dat Erasmus alsnog de langste arm gehad heeft. Dat wil zeggen, wat er van het protestantisme vandaag nog bestaat, is in hoge mate gewoon Erasmus, hoor. Dat wil zeggen humanistisch. En men denkt dat alles gaat om mens en medemenselijkheid. En men gebruikt het woord naaste liefde in dat verband. En men beweert ook dat het Gods doel is dat wij humanistisch zijn. En dat wij de mens en daarmee onszelf, dan wel onze naaste, wie het ook wezen mogen, in ere houden en zouden dienen. En natuurlijk, er zit wel een bepaalde Bijbelse gedachte onder. Maar humanisme als zodanig kent geen God. En maakt de mens tot God. Hebben jullie dat nog? In wat men noemde de renaissance, dat was de inleiding tot de reformatie. De renaissance, wedergeboorte heet dat woord in Frans. Renaissance. Dat is de ontwikkeling van het achter zich laten van de duistere middeleeuwen en de ontwikkeling van wetenschappen enzovoort. En in de wereld in het algemeen, in de samenleving, dat de massa onderwezen werd enzovoort. Dat heet renaissance, het opleven van een cultuur, de kunst, en wetenschap en alles. Maar in werkelijkheid was dat een bezigheid, die hele renaissance, dat was nou juist precies het tegenovergestelde van wat het woord zegt. Het was de dood, want wat men in die dagen deed was niet anders dan God wegredeneren en de mens de hoogste plaats in de schepping geven. Dat is wat er gebeurd is allemaal in de loop der tijden. We denken altijd maar het ging beter en beter, maar het is helemaal niet zo. En voor wat de reformatie betreft, ik heb groot respect voor in deze volgorde Luther en zeer zeker ook Calvijn. En ik geef hen ook de schuld niet, maar ik moet wel zeggen wat hier staat. Ik heb uw werken niet volgevonden voor God. En dat wil ik niet zeggen over die mensen met hun beperkte capaciteiten en de moeilijke omstandigheden waarin ze leefden. Maar de reformatie als zodanig, ja hoor eens. Natuurlijk, men heeft het kerkelijke gezag van zich afgeschopt. Oneerbiedig gezegd, maar dat is wat gebeurd is. Maar u weet toch hoe het nu is? Het is nog steeds de kerk die het gezag heeft boven de Bijbel. In het protestantisme. En raad is wat. Want wij worden links en rechts ingehaald. Ook in kringen die zich evangelisch noemen, is dat het geval. Ik ken een meneer wiens naam mij nou ontschiet. Die heeft ooit een keer een heel boek geschreven, ik geloof dat het nooit is uitgegeven, over die term evangelisch en wat het betekent en wat de geschiedenis was van de evangelische beweging. Ik heb hem ooit wel eens één of twee keer aan de telefoon gehad. Ik heb hem gevraagd of ik dat boek van hem eens mocht inzien, want het is toch in bepaalde kring bekend dat hij dat gemaakt heeft enzovoort. Maar zelfs dat mocht niet. Dat wil zeggen, die gelegenheid heb ik niet gekregen. Maar ik ken mensen die het wel gelezen hebben. En En die zeggen gewoon, nou ja, wat die man vertelt is simpelweg dit. Als je een paar regels moet zeggen. Evangelisch is de aanduiding voor alles wat het gezag van de Bijbel stelt boven het gezag van welk kerkelijk instituut dan ook. Evangelisch, evangelical in de Engelse term. Maar het hele probleem is, en dat brengt hij dus onder woorden, is dat dat allang niet meer zo is. En dat wat nu gekend wordt als evangelisch, dat staat in de praktijk niet onder het gezag van de Bijbel, maar van de diverse voorgangers die zich voor profeten uitgeven en dus het woord van God in pacht hebben zonder dat ze de Bijbel zelf hoeven te hanteren. Ze zeggen gewoon, God heeft mij laten zien en God heeft mij gezegd en jullie moeten, want ik moet het jullie doorgeven. Zo werkt dat. Of ze staan onder het gezag van de dikke boeken, de statuten namelijk, waarmee alles geregeld geworden is. En voor de Bijbel heeft men geen ontzag meer. En men noemt zich evangelisch, maar het is niet meer evangelisch. Een benadering, het boek is dus nooit uitgegeven. Ik betreurde het nog. Ik zou er heel wat voor over hebben om het alsnog uit te geven. Maar het heeft natuurlijk toch geen zin. Dat man heeft wel gelijk. Maar het heeft natuurlijk toch geen zin om dat te publiceren. Wat wou je ermee bereiken? Daar verander je niks mee. Alleen ik zit sindsdien, al jaren zit ik met dat begrip evangelisch. Want ik zeg, ik ben evangelisch, maar er is niemand meer die vandaag begrijpt wat dat betekent. Toch? Het betekent dat ik het gezag van de Bijbel hoger stel dan welk andere gezag dan ook. Ver daarboven. Niet met veronachtzaming van traditie. Niet met de veronachtzaming van wat anderen over de Bijbel gezegd hebben in het verleden, in de geschiedenis. Dat kan ik bewijzen. Dan hoef je alleen maar even bij me thuis het huis door te lopen. Dan ziet u wat ik bedoel. Komt er om in de boeken. En dat is niet voor niks. Dat is geschiedenis. Dat is bijbelstudie namelijk. In de loop der eeuwen. Nou, daar gaat het om. Maar het gaat om het gezag van de Bijbel. Boven alles. En waar men dat ontkent, of waar men dat gezag niet meer erkent, is dit werk dus ook inderdaad gestopt. Daarom kan van de reformatie gezegd worden, ik heb uw werk niet volgevonden voor God. Want u weet hoe het gegaan is, de Bijbel is dichtgegaan, er zijn allerlei formulieren overheen gelegd enzovoort. Want, en die schrijven ons voor hoe je de Bijbel moet uitleggen en wat we wel uit de Bijbel mogen geloven en wat vooral niet. Dat is wat gebeurd is. En of het met de beste bedoelingen gebeurd is of niet, ja, daar zeg ik niks over, toch? Ik trek de goede trouw van die mensen niet op voorhand in twijfel, maar het is gebeurd. Hoe dan ook. En daar vecht ik tegen. Weet u? Kan zijn wat het is, maar de Bijbel zegt, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God, is de officiële uitspraak van de Heer Jezus over wat we dan maar noemen de reformatie, want over die tijd gaat het. U begrijpt meteen dat men deze uitleg van deze brieven, zoals ik u die voorhoud, dat men die niet accepteert uiteraard. Hè? Want dan moet men accepteren dat de Heer zegt, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Met andere woorden, ja, ik ben er stellig van overtuigd dat dit de betekenis van deze brief is, een historische interpretatie van over onze bedeling. En ik moet u meteen zeggen dat in wat vroeger dan evangelisch heette, was dat algemeen de opvatting, hoor. Daar was niks bijzonders aan. Maar ja, die categorie, die stond ook in de praktijk buiten het kerkelijke instituut of wat er voor door moest gaan. En dan heb je dit soort problemen dus niet. Je kunt er met afstand over spreken. En vaststellen wat de Bijbel erover zegt nou eenmaal. Tenslotte, wij horen ergens bij. Ook niet bij de reformatie. Ook niet bij het protestantisme. Wij zijn kinderen Gods. We zijn toegevoegd aan een hemels volk. En dat is het dan. Zie je? En vanuit die positie bezien wij nu ook hier de situatie op aarde. We kijken er van bovenaf. op. En stellen vast hoe dat dan zo'n beetje gegaan is. Zonder daar verder dan kritiek op te moeten hebben. Je kunt gedane zaken toch niet veranderen. Maar we weten dus wel dat de geschiedenis gaat zoals de Heer het voorzegd had. Dat wil zeggen, niet zoals hij gewild had, dat is weer een ander ding. Maar wel zoals hij het van tevoren gezien heeft. En hij deelt ons dat mee. Maar ik lees hem maar verder. Er staat, zijt wakende of gewoon wordt wakker. Versterk het overige dat sterven zal. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. Dat wil zeggen, men heeft het ontvangen en gehoord uit de Bijbel. Reformatie komt voort uit de Bijbel. Waarbij men het gezag van de Bijbel hoger stelde dan dat van de kerk. En ik zei u, dat is binnen de kortste keren binnen de protestantisme weer ingehaald. Waarbij men opnieuw het gezag van de kerk, dan wel de burgerlijke overheid, stelde boven het gezag van de Bijbel. Zo is het nou eenmaal gegaan. Zeker ook in Nederland, ja. Met andere woorden, men is die Bijbel toch weer kwijtgeraakt. En dus gedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het. En bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Ja, dat laat zich raden. Waar men gezag van de kerk stelt boven de Bijbel, weet men überhaupt niets over de wederkomst van Christus. En met opzet zeg ik het nu ook dan maar zwart-wit en scherp. Dan blijf ik in stijl. Ik zeg, men weet er niets van. Nee, men kent de uitdrukking. Nou ja, dat was die, ik heb hem al genoemd, de uitdrukking. Hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En dat noemt men de wederkomst van Christus. Maar men noemt het ook het oordeel van de jongste dag. Want in die kringen is dat hetzelfde. Daar is ook een reden voor. Men gelooft namelijk niet dat de Heer op aarde zal verschijnen om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk te openbaren. Spreekt de Bijbel dan niet over een koninkrijk? Jawel, maar dat is de kerk bij hun. En het moet dan ook nog beschouwd worden als een geestelijk koninkrijk. Dat wil zeggen, niet al te zeer uiterlijk binnen de protestantisme, maar binnen de Rooms-Katholieke kerk. Wel met uiterlijk, dat wil zeggen uiterlijke macht in de wereld. Hebben u dat nog? Maar in beide categorieën beschouwt men de kerk als het koninkrijk Gods. En waar men in het evangelische kring, zogenaamd, spreekt over werkzaam zijn in het koninkrijk Gods en uitbreiding van het koninkrijk Gods en het bouwen aan het koninkrijk Gods, betekent het dus dat men de Bijbel is kwijtgeraakt. Want dat koninkrijk dat komt op aarde pas in de wederkomst van Christus. En het is niet de jongste dag. Dat is namelijk meer dan 1000 jaar daarvoor. Maar als je gelooft in die 1000 jaren waarin Christus op aarde koning zal zijn, toch? Ja, dan ben je een sekte. Dan ben je een giliast. En er is geen kerkelijk instituut dat in zijn geloofsbelijdenis heeft opgenomen. Eenvoudig omdat men zichzelf beschouwt als dat koninkrijk nu. Iemand vroeg mij, maar er staat toch in de Bijbel dat die troon van David hersteld zou worden? Dan zeg ik, nou, daar hebben ze het volgende op gevonden. Dan leren ze dat die troon van David is de troon van Christus. En Christus is in de hemel en die heeft een troon. Dus de troon van David is in de hemel. Zo redeneert men dat weg. Maar dat kun je niet doen met een Bijbel open, hoor. Want met een Bijbel open wordt uitdrukkelijk gezegd hoe dat zijn zal. En dat het letterlijk in Jeruzalem zou zijn. En dat Jeruzalem nog zou zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Ik citeer, want dat staat er gewoon. Daar kun je nooit omheen, dat dat letterlijk is. En deze Jezus zou wederkomen op de Olijfberg. Niet op de jongste dag, maar als de koning. Zacharia 9. Nou ja, en 14 overigens. Ik bedoel maar, men doet de Bijbel dicht en gaat filosoferen. Nou, dan raak je dus je Bijbel kwijt. Dat is waar het om gaat. En dus weet men niks over wederkomst van Christus. Laat staan de omstandigheden waarin hij zal komen. Omstandigheden van een Joodse staat in Jeruzalem, die moet vechten voor haar bestaan en dat gevecht zal verliezen. Omdat de Heer de grote verdrukking daarover zal brengen. Met als gevolg de uiterste vernietiging van de hele staat en het hele land, zodanig dat er geen leven in zal overblijven. Staat gewoon allemaal in de Bijbel. En pas als dat gebeurd is, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, dat staat er. Dus niet op de jongste dag. Dat is ver daarvoor. Er wordt ook gezegd dat men daarna 7 maanden lang het land zal reinigen van de lijken. Ja, na de jongste dag hoeft dat niet meer hoor. En dat Jeruzalem zal herbouwd worden, dat hoeft na de jongste dag ook niet meer. En dat het land verdeeld zal worden onder de 13 stammen van Israël. Ze worden alle 13 genoemd, dus daarom zeg ik het nu ook maar. In Ezechiël, vanaf hoofdstuk 40, dat soort dingen. En er staat dat God de beide huizen van Israël zal verzamelen, 2 en 10 stammenrijk, en dat het 1 koning zal hebben onder het huis van David. Dat is in onze dagen toch niet zo? Nou ja, enzovoort. Men heeft daar geen flauw idee van. Echt niet. En grote verdrukking en antichrist, men heeft geen idee waar het over gaat. En dus zitten wij zelfs in de evangelische wereld nog met het vraagstuk van gaat de gemeente door de grote verdrukking? En mijn antwoord is altijd, en dat verandert in de loop der jaren niet, als je weet wat de gemeente voor een ding is en je weet wat de grote verdrukking voor een ding is, zou je de vraag niet stellen. Maar men weet het niet. Men denkt dat de gemeente het koninkrijk is. En dat is precies wat hier staat. Zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Maar aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus, over tijden en gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat. En wij weten het dus wel. Maar dat is omdat wij ons van al die formulieren, want zo heten ze officieel binnen het Calvinisme althans, dat we daar ons niks van aantrekken en gewoon de Bijbel lezen. Met name dus ook het profetisch woord. Zie? Nou ja. Niettemin is er niet wat goeds te melden. Nou ja, iets. Er staat, doch gij hebt weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. En hier staat dus weer dat er ook in deze periode mensen zijn die inderdaad buiten die situatie staan. Hè? Dat zijn gewoon de lui die zich houden aan de Bijbel. Zo goed en kwaad als dat kan. Naar eer en geweten. En ik zeg het nog een keer, die zijn er altijd geweest. En ik moet u zeggen, ik heb denk ik, ik denk 80 centimeter, misschien wel 1 meter boeken over de kerkgeschiedenis. Dat gaat per meter, ja, sorry. Maar ik heb er maar 1 die van Broadbent, heet die man, Broadbent. Ik heb er maar 1 die de geschiedenis beschrijft van juist deze randgroeperingen, zal ik maar zeggen. De geschiedenis van al die groeperingen die er altijd geweest zijn, die buiten het kerkelijke instituut stonden en die zich bezighielden met de Bijbel alleen. Dikwijls was dat ook met lek en gebrek natuurlijk. Want ja, daar ontkom je niet aan. Maar niettemin, ze zijn er altijd geweest. Alleen in de reformatie komen ze even aan de oppervlakte en dan verdwijnt het ook weer. Niettemin, er staat ook hier bij Sardis, dat er zijn die overwinnen. Want dan kom ik meteen in vers 5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vaderen en voor zijn engelen. Maar dat laatste betreft dus niet de grote massa. Hè? Het is maar weer een klein deel. Ook onder deze ontkomenen. En het brengt ons trouwens tamelijk naadloos bij de enige brief die in het algemeen positief is. Want tot nog toe was het allemaal gedoe, dat heb u toch begrepen, hè? Ging meteen al fout, in de eerste al. Meteen. In de apostolische tijd feitelijk al. Maar die reformatie, die heeft zich wel hier en daar voortgezet. Of je dat historisch kunt aantonen als een historische en oorzakelijke lijn, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat er bij gelegenheid inderdaad allerlei figuren opstonden die naam gemaakt hebben, die in de geschiedenisboeken terecht zijn gekomen. Maar, en die dus het woord predikten, zal ik maar zeggen, evangelie predikten, maar die dat niet deden binnen of vanuit de een of andere kerk of zo. Die deden dat op persoonlijke titel, heet dat. Als je nu weet waar ik het over heb, noem ik gewoon Johannes de Heer. Maar die bedoelde ik nou niet, hoor. Die is van wat latere datum. Maar die bedoelde ik niet. Ik bedoel, Johannes de Heer, ja, na heel veel omzwervingen was hij dus Nederlands hervormd. En dat is hij de rest van zijn leven officieel ook gebleven. En voor de duidelijkheid, hij is ook vanuit de hervormde kerk begraven. Niettemin was hij een Giliast. Dus werd als sectariër beschouwd. Maar ze hebben hem er nooit uit durven gooien. En hij predikte dat wij niet onder de wet leven, wat in een Calvinistische kerk helemaal niet kan. Maar ja, toen, u weet, de hervormde kerk is wat dat betreft dus tamelijk breed en tolerant naar een tamelijk brede weg. Maar toen maar weer. Maar wat die man gedaan heeft, deed hij niet vanuit een hervormde kerk of zo. Dat deed hij omdat hij zelf vond dat hij dat moest doen. Niet in dienst van een kerk, maar in dienst van de Heer. Ja, hij doet zijn naam eer aan, denk ik dan wel eens, maar. En hij stichtte ook niet een eigen kerk. Het is er ook niet van gekomen, gelukkig. Maar over zulke mensen heb ik het, hè. En die zijn er geweest, maar die kom je tegen in de brief aan Philadelphia. Dat wil zeggen, dat is pak een beet zo ongeveer, want er staat geen jaartal voor, maar pak een beet ongeveer 1750. En in die brief staan alleen maar positieve dingen. En dat is de periode vanaf die 1750, zal ik maar zeggen, tot gisteren. Tot, ik zal het u eerlijk zeggen. In de literatuur die ik ken, daar staat tot vandaag. Wij leven vandaag in het tijdperk van Philadelphia. Want ik zei u al, ik heb een evangelische achtergrond. Daar geloofde iedereen, dat was geen prunt. Men geloofde allemaal dat die brieven een bepaalde periode uit onze bedeling beschreven. Niks moeilijks aan. En wij leven in Philadelphia. Maar die opvatting stamt dan toch uit, in ieder geval, voor wat ik kan nagaan, minstens uit de 19e eeuw en misschien nog wel ouder. Dat wil zeggen 18e, dan zit je toch weer in 17 zoveel. En men zegt het elkaar na. Wij leven in de dagen van Philadelphia. En zo heb ik het ook geleerd van huis uit. Tot ik op een dag wakker werd. En toen dacht ik, nou nee, wij leven niet meer in Philadelphia. Wij leven in Laodicea. Ja, tot mijn schrik. Ik was er niet op bedacht. Maar het bleek al wel enige tijd zo te zijn. Maar wist ik veel. Want wij leven in de dagen waarvan gezegd wordt in vers 15... Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Kortom, u bent helemaal onverschillig. Het kan niemand meer wat schelen. Je mag dan blij zijn dat we geen bloedige oorlogen meer hebben over een of ander kerkelijk leerstuk. En daar ben ik heel blij mee. Maar de andere kant is dat wij vandaag leven in totale onverschilligheid. Maar de dagen van Philadelphia waren de dagen waarin inderdaad buiten de organisaties om actief geëvangeliseerd werd, de Bijbel bestudeerd werd, Bijbelstudie gedaan werd en gegeven werd, zonder dat er ook maar een kerkgenootschap achter stond. En eigenlijk, ja, dat heet oerchristendom. Zo was dat vroeger, in de dagen van de apostelen. Want er stond er geen instituut achter. Er waren mensen met een persoonlijke roeping, zoals de apostelen. En ze waren gezonden en dat deden ze dus, ze gingen erop uit. En het jaartal wat ik hierbij gezet heb, 1750... dat is ongeveer de tijd van de gebroeders Wesley. John Wesley en Charles Wesley. Dat waren Engelsmannen. John was zelfs officieel predikant. Met opleiding en alles. Geleerd man dus. Binnen de Anglicaanse kerk. Maar die ging er op eigen beweging op uit. Eigen initiatief. Zonder dat hij daarvoor vroeg of het wel goed was of iets dergelijks. Laat staan dat hij gezonder werd. Hij ging erop uit. Te paard. Hij reisde het land af. En het buitenland trouwens ook. Ook in Amerika. Veel gereisd. En predikte het evangelie. En vooral in de lagere sociale klasse. Het is in Engeland, dus dan mag je dat zeggen. Lagere sociale. In Nederland kennen we dat niet, maar in Engeland, in de klassemaatschappij, weet je, in de lagere sociale klasse. Dus in Wales is die veel ingang gehad, in Cornwall, Zuidwesten, waar al die mijnen waren en zo, weet je wel. En daar kwamen de mensen tot het geloof. Gewone mensen. Ze hebben voor de man John hebben ze nog standbeeld opgericht. Dat staat buiten, ik vind het heel leuk. Dat staat buiten St. Paul's Cathedral in Londen. En zo hoort het ook, denk ik. Ik denk niet dat John het op prijs gesteld zou hebben dat ze zijn standbeeld in de cathedral hadden gezet. Maar hij staat wel op het terrein daar. Onopvallend, want pas bij de tweede of derde keer dat ik er kwam, zag ik hem. Ik wist het niet eens. Maar vooruit maar weer. Uit het werk van die lui is overigens wel een kerk als instituut voortgekomen. Dat is de Methodistenkerk. Maar het is niet zo dat de Wesley's die gesticht hebben of zo. Maar zo gaat het nog eenmaal altijd. Als je een bepaalde beweging hebt, dan is er altijd wel iemand die zegt, we moeten dat organiseren, dan zijn we sterker, we moeten toch wat regelen, laten we statuten maken. En zo gaat dat dan. En dus is daar een kerkgenootschap uit ontstaan. Ik weet niet wat Wesley ervan vindt, maar hij heeft veel navolging gehad, sowieso. Want het is meteen ook de aanleiding tot uitgebreidere evangelieverkondiging, ook in de wereld. Hè? Wij zijn vertrouwd, wij evangelische zeker, zijn vertrouwd met instituten als zendingsgenootschappen. Maar die hebben de eeuwen door echt niet bestaan, hoor. Wat er gebeurd is dit, dat er mensen waren die en eveneens op persoonlijke titel erop uitgingen, zich vestigden in een of ander duister buitenland en daar het evangelie predikten. Soms met een ander ambacht als broodwinning. Als arts of zo. Want het waren meestal toch wel mensen van goede huizen, dat wil zeggen mensen met geld. Anders konden ze het niet doen. Maar die deden dat wel. Uit zichzelf, zonder steun van de organisatie thuis. Wat eruit ontwikkeld is, is dat het idee van een thuisfront. Kent u dat woord? Thuisfront heet dat. Zo van, het is oorlog en er is ook een front, maar je hebt een, dat is op het zendingsveld, want zo heet het zendingsveld, hè? Eigenlijk een slagveld, maar zendingsveld, het is oorlog. Maar je hebt ook een thuisfront, steun vanuit het moederland enzovoort. En dat heeft zich ontwikkeld tot de diverse zendingsgenootschappen. En er zijn tot vandaag nog zendingsgenootschappen die precies weten hoe ze ontstaan zijn. En dat is dikwijls naar aanleiding van het werk van één persoon. Dat wil me nou niet te binnen schieten, dus ik kan geen voorbeelden geven. Dan moet ik die namen noemen. Maar ik word iets te oud daarvoor, dat weet ik zo gauw niet meer. Maar je hebt de Near East Ministry enzovoort. En de, weet ik veel allemaal. En de China Mission en wat het maar was. En dat komt allemaal vandaan van één persoon die dan actie ondernam enzovoort. Dat wil zeggen, de vrije prediking van het evangelie, ongehinderd door al die regels en voorschriften en wetten die gewoonlijk van bovenaf worden opgelegd. Ik heb groot respect voor die lui. De reformatoren zelf waren dat eigenlijk ook. Die zich ontworstelen moesten dan aan de macht van de kerk. Maar je hebt mensen die er gewoon op uitgingen en dan deden ze dat. En daaruit is ook de zogeheten evangelische beweging ontstaan. Als je aan Wesley zou hem vragen, waar gaat dit vanuit? Want de vraag is altijd, waar gaat het vanuit? Dan vragen ze nergens anders dan alleen als je met de Bijbel komt en de mensen wat vertelt. Dan vragen ze, waar gaat het vanuit? Dat is een vakjargon is dat, hè? Waar gaat het vanuit? En ik denk dat John net zo verlegen geweest zou zijn als ik. Waar gaat het vanuit? Hoezo, waar gaat het vanuit? Wij gaan uit van de Bijbel. En waar gaat het? Van welke? Hoezo kerk? Weet ik niet. Kennen wij niet. Nou ja, en dan kunnen ze je geen plaats geven, dus dat levert weer problemen op. Maar die hele evangelische beweging, zoals dat dan heette, die is daaruit ontstaan. Dat wil zeggen, dat is die movement. En die begint historisch ongeveer met die Wesley's. Niet dat het daarvoor niet... Ze zijn er altijd geweest, hè. Maar dit zijn mensen geweest die grote invloed gehad hebben. En in de loop der generaties zijn er steeds zulke mensen geweest. Sommigen zijn zelfs heel beroemd geworden. Die dit gedaan hebben. Zoals Moody. Daar ben ik al heel eind verder hoor, in de 19e eeuw. Moody. Je weet wel, Dwight L. Moody. De Amerikaan. Die had ook iemand bij zich die voor de liederen zorgde. En een bundel, liederenbundel maakte. Dat was Sankey. Kent u dat? De Sankey-bundel? Kijk maar in de Johan de Heer-bundel. Daar staat er vaak boven overgenomen uit de Sankey-bundel. Het was Moody en Sankey. En die hebben het ook niet uitgevonden dat je dat zo moest doen. Want John ging dikwijls met zijn broer Charles Wesley. En Charles Wesley heeft ook zo'n liederenbundel gemaakt. Die zorgde voor de muziek en de zang. En leidde de bijeenkomsten in enzovoort. En later deden Moody en Sankey dat. Dan had je nog Billy Sunday, kende die nog? Die is minder bekend geworden, Billy Sunday. Die had ook een muzikant trouwens bij zich. Dat was meneer Rodehiever. Zijn voornaam is ontschoten, Rodehiever. Hij heeft ook heel wat liederen geschreven en begeleidde de samenzang op trombone. En Billy Graham heeft zichzelf genoemd naar Billy Sunday. Billy, daar komt het Billy vandaan. Hij deed het naar voorbeeld van Billy Sunday. Billy Graham. En die had ook zo'n zangleider bij zich. Wie is naam nou weer? En Cliff Barrows. Wie zei dat? Wie zei dat? Daar helemaal. Dank u zuster, Cliff Barrows. En die deed het inderdaad ook op trombone. Trombonist was dat, ja. En zo ging dat, hè. Johannes de Heer deed het alleen. Dus die moest zelf zo'n liederen schrijven en zingen. Ja, bij gebrek aan iemand die het beter kon, maar dat zei je zelf ook. Dus, nee, dat is zo. Maar bedoel, dat waren mensen die individueel op stap gingen en inderdaad op reis. En in Nederland hadden we ook nog bijvoorbeeld iemand als broeder Jan Kits, kent u die nog? Wij noemden hem ome Jan. En die noemde zich, al ver voor de oorlog, reizend evangelist. En toen mijn vader evangelist werd, meteen na de HBS, toen liet hij een stempeltje maken. J.B. Kleinhaneveld, J.B., want anders was het de naam van zijn broer. Die heet namelijk Johannes. Dus J.B. van Jacob, J.B. Kleinhaneveld, reizend evangelist. Enzovoorts. Maar ja, dat is in een lange traditie, als u begrijpt wat ik bedoel. Waarin niet alleen het evangelie gepredikt werd, zo zonder meer, zonder zich ook maar iets uit te trekken van iets als uitverkiezing of zo. Het is voor alle mensen, staat in de Bijbel. Nou ja. Zo deden ze dat, maar van het een komt het ander. Dat wil zeggen, er volgt meteen ook Bijbelstudie. En Wesley heeft zich daar ook niet onbetuigd ingelaten. Johannes de Heer zeker al niet. Billy Graham heeft op het eind van zijn leven en in zijn autobiografie gezegd dat hij het betreurt dat hij daar niet meer aan gedaan heeft. Ook voor zichzelf, studie van de Bijbel. Ga er maar aan staan. En Moody, ja, dat is meteen ook de oprichter geworden van het Moody Bible Institute. En dat is nog een van de grote namen, hoor, tot vandaag in de wereld. Het Moody Bible Institute. Op hoog niveau. Maar zo ging dat. En dat is wat beschreven wordt in deze brief aan Philadelphia. En daarom is hij in zijn geheel positief. En als essentie staat er dan in eind van vers 8. Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Uniek. Maar zo is het gekomen. Dat dan weer wel. Ik weet wel dat een en ander ook door wereldse omstandigheden bepaald is geworden. En dat deze mensen ook voldoende ruimte kregen. Ook van overheidswegen. Om hun werk zo te doen. Want een paar jaar eerder of een paar eeuwen eerder zouden ze meteen op de brandstapel terecht zijn gekomen. Dat dan weer wel. Het is niet alleen maar hun verdiensten. Het is ook tijd en omstandigheid natuurlijk. Maar niettemin, ze hebben van die omstandigheid gebruik gemaakt. En de Heer is vol lof over hen. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen. En dat ook wij uw woord hebben. En dat mogen en zouden bewaren. In onze huizen, maar in het bijzonder in onze harten. Omdat al wat u doet, doet u door uw woord. Dat woord dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat woord dat ook in ons het geloof gewekt heeft. Dat woord waarmee we ons mogen voeden, sinds wij door dit woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. Het woord ook dat ons uitzicht geeft op een toekomst, een zekere toekomst, omdat u die ons voorzegd hebt. En daarom danken we u dat we ook vanavond hier bij elkaar mochten zijn, om in alle eenvoudigheid, alle nederigheid ons te buigen voor niemand, maar wel voor u en uw woord. Wij danken u daarom dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen. Dat u ons leiden zou naar onze aanstelling tot zonen. En dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel. En waar wij ons zelf aan u toevertrouwen. En niet vertrouwen op mensen of menselijke of wereldlijke instellingen. Maar ons vertrouwen stellen voor ons persoonlijk leven op u. Als onze God en zaligmaker, maar ook als onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Daar hebben wij die geweldige zekerheid van die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom dragen we elkaar aan u op, Vader, wees u ons nabij. Op grond van uw beloften en uit de rijkdom van uw genade. Amen.